BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. Welkom bij de Green Quest. Ik in de studio, de gasten nog steeds via de telefoon. Vandaag is het overkoepelende thema transport. Onze deelnemer aan de Green Quest is namelijk Tankwell. Een bedrijf dat een extra lichte tankcontainer ontwikkelde. En elke kilo minder is belangrijk om CO2-uitstoot op korte termijn terug te dringen. Daar hoor je straks veel meer over. Eerst gaan we het hebben over een belangrijke speler in de wereldwijde transportketen. De Port of Rotterdam. En de directeur energietransitie daar is Nico van Doren. Nico, de haven is een dynamische plek, mogen we wel zeggen. Met zowel zware industrie en raffinage als een hoop transportbewegingen. Valt dat allemaal binnen jouw functie?
Nou, ik ben verantwoordelijk voor allerlei nieuwe ontwikkelingen om die van de grond te krijgen. En in die zin kijk ik dus inderdaad zowel naar industrie als naar transport. Dat klopt.
Ja, dus het is een behoorlijke heavy functie, mogen we wel stellen. We gaan het zo hebben over hoe jullie groener gaan transporteren. Maar ik ben eerst benieuwd naar jouw toekomstvisie. Wat jij denkt in die toekomst te gaan transporteren. Wat voor spullen worden dat?
Ja, dan begin je eigenlijk bij vandaag. Hè. Als je vandaag kijkt wat er vooral door de haven gaat, dan zijn het heel veel energieproducten. Hè. Olie, kolen, allerlei olieproducten en heel veel containers met van alles en nog wat erin. Ja. Als ik naar die containers kijk, die zullen echt wel blijven. Er zal echt wel op andere plekken in de wereld zullen de lonen lager blijven of anders blijven dan hier. Dus je blijft goederen vandaag naar hier houden en van hier naar daar. Mm-hmm. En wat we ook wel eens zeggen, bananen groeien niet in Drenthe. Dus ook dat soort goederen zul je blijven transporteren.
Er is iets als klimaatverandering gaande, dat weet je.
Absoluut. Dus vandaar dat ik op die energiestromen heel veel verandering verwacht.
Ik dacht meer die bananen in Drenthe, maar ga door.
Nee, op die energiestromen denk ik dat kolen, olie, dat daar hele grote veranderingen gaan ontstaan. Dat die bijvoorbeeld veranderen gaan in het transporteren van waterstof over de wereld.
En dekt elkaar dat een beetje af, dat het verlies aan bulk olie en kolen, dat je dat kan opvangen met waterstof en andere nieuwe renewables en andere hippe dingen?
Niet helemaal. Kijk maar naar een simpel voorbeeld als we zijn wind op zee aan het ontwikkelen. Ja. Dus je krijgt aanlanding van stroom in Nederland, ook op de Maasvlakte in Rotterdam. Nou ja, als je 700 megawatt wind op zee doet, dan sluit je ongeveer 1 kolencentrale. Heb je dus ook die kolen niet meer nodig. Mm-hmm. Die stroom die weegt niks, nee. Maar die kolen wel.
Dus je moet in de toekomst een heel ander verdienmodel ook op die haven gaan plakken. Nou zei jij net, van die containers blijven wel komen. Nou kan je aan deze crisis zien hoe vervlochten de wereldeconomie is. En de roep om kortere ketens wordt steeds luider. En dat leidt ook automatisch tot meer lokale productie. Dat gaat weer effect hebben op de lange afstand transporten. Hoe kijken jullie daarnaar en hoe gaan jullie mee veranderen, denk je?
Ja, wij zijn eigenlijk steeds actiever aan het worden. Ook in die lokalere ketens. Hè. Dus als je praat over bijvoorbeeld het recyclen van plastic afval naar grondstoffen voor de industrie. Dan zie je dat we op dat soort zaken, dat soort ontwikkelingen zelf proberen te investeren. Mm-hmm. Samen met een aantal andere grote bedrijven. Om die activiteiten naar Rotterdam te halen, naar Nederland te halen.
Ja, dus eigenlijk zijn jullie ook noodgedwongen wakker geschud. Wat mij een hele goede zaak lijkt eigenlijk.
Ja, wakker geschud. Gelukkig waren we al wakker. We hebben een traditie van lang vooruitkijken en vroeg actief worden. Dus, maar dat doen we nu nog actiever.
En als je dan kijkt naar je rol in die vergroening in de transporten, zie je dat dan voornamelijk toch binnen het havengebied, of reikt jullie invloed en ook je ambitie eigenlijk veel verder?
We doen het op allerlei niveaus. We zijn de grootste haven van Europa, dus er wordt ook van ons verwacht dat we die rol spelen. Die pakken we ook. Dus we doen allerlei activiteiten in de haven. We doen allerlei activiteiten op de corridors naar Duitsland toe. En we zijn ook actief als het gaat over de grote zeevaart. Dus we pakken hem breed op, die rol.
Ja, ik was er ooit bij, geloof ik in 2017 alweer, of nog eerder. Toen 264 bedrijven uit de haven van Rotterdam een convenant ondertekenden. En daarbij verklaarden dat ze in 2050 de haven energie neutraal wilden hebben. En dat was toch redelijk ambitieus. Zijn jullie nog steeds een beetje op het goede spoor?
Ja, we zijn inderdaad al een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van allerlei projecten. En ik moet eerlijk zeggen, geen enkel project doen wij alleen. Het is altijd samen met grote bedrijven in en om de haven. Of kleine bedrijven in en om de haven. Of overheden in en om de haven. Mm-hmm. Maar er loopt heel veel. Ik denk dat er nu een 50-tal projecten loopt. Die gaan goed. Die gaan sommige moeilijk en sommige gaan traag. Maar het zijn stuk voor stuk goede initiatieven die de goede kant op werken.
Zullen we even de verschillende categorieën bij langs gaan? Bijvoorbeeld de uitstoot die de scheepvaart veroorzaakt, die de haven binnenkomt. Hoe gaan jullie die naar beneden krijgen, denk je?
Ja, daar hebben we eigenlijk een aantal verschillende mogelijkheden in. Hè. Eén is zorgen dat wat je doet, dat je het efficiënt doet. Mm-hmm. Dus dat de schepen in ieder geval zo vol mogelijk zitten, dat de belading zoveel mogelijk vergroot wordt. Maar we werken daar ook met een heel uitwisseling van informatie om ervoor te zorgen dat schepen precies op het juiste moment binnen kunnen komen. En als ze weten wanneer ze binnen kunnen komen, dan kunnen ze hun snelheid al aanpassen als ze bij Gibraltar varen. En ja. Of ze niet te hard te varen. Nou, dat kan enorme besparing opleveren. Het lijkt heel simpel. Het is toch grote besparing.
Nou, het klinkt ook wel fascinerend, want het realiseren was natuurlijk helemaal niet dat je al bij Gibraltar kan gaan remmen. Dus ja, dan, ja. En dat is wat anders dan dat je in de lucht nog even vier rondjes Londen doet voor je op Schiphol mag landen. Dus dat klinkt meteen al efficiënt. Als ze eenmaal in de haven liggen, wat kan je dan doen om het beter te laten verlopen?
Nou, ik wil er nog eentje die ook heel sterk onderweg helpt. Dat is het schoonmaken van de romp. Het lijkt iets heel kleins. Hè? Gewoon, maar alleen al als je regelmatig een schip schoon zou kunnen maken, met hullcleaning zou kunnen doen, dan kun je wel 6 tot in sommige situaties 15% brandstof besparen.
Dus hoe minder waterweerstand er is, hoe beter het schip. Ja. En daar had je ook zo'n DSM-coating weer voor. Dat was ook weer beter. Dus iedereen denkt dezelfde kant op en dat het gewoon efficiënter door het water moet. Ja. En kan je onderweg schoonmaken? Lukt dat?
Nou, dat volgens mij nog niet. Maar in de haven zijn we er wel naar aan het kijken.
Ja, dus alles wat weer wegvaart is dan weer efficiënter. Nou heb je dingen als walstroom en ook wat je net al zei, optimale beladingsgraad. Hoe ver ben je daarmee?
Walstroom is in een stroomversnelling, zou ik willen zeggen. We zijn samen met bijvoorbeeld Eneco zijn we bezig om windturbines die in de haven staan, vlakbij Rozenburg, om die rechtstreeks te gaan aansluiten op een ligplaats waar van die hele grote kraanschepen van Herema liggen. Dat zijn we nu aan het bouwen. Dat zal eind van het jaar, begin volgend jaar, zal dat in werking zijn. En dat is een heel mooi initiatief, wat en CO2-besparing heeft, maar ook heel veel voor luchtkwaliteit doet. Want die schepen hoeven dan gewoon niet meer hun grote aggregaten aan te hebben als ze in de haven liggen.
Dat is een enorme winstslag. Ik zei het wel eens gekscherend een paar jaar geleden. Kunnen die belachelijk grote cruiseschepen, stel dat die na de crisis er nog steeds blijven komen, kunnen die ook niet aan de wal stromen tot iemand? Ja, maar dan gaat in heel Rotterdam het licht uit. Dus je hebt nog heel veel extra renewable walstroom nodig, denk ik.
Ja, dat klopt. Dus daar zijn we ook naar aan het kijken hoe je dat op een slimme en goede manier kunt doen. Je zou met grote batterijen, je zou met waterstof walstroom kunnen maken. Dus er zijn verschillende mogelijkheden die we nu allemaal bekijken.
Ja, dan heb je de
het is wel zo dat je dan af en toe tegen rare dingen aanloopt.
Zoals?
In dat voorbeeld van wat ik net gaf, wat we samen met Eneco en Herema doen. Mm-hmm. Dan zie je dat die schepen nu diesel gebruiken. En daar zit geen accijns op, geen belasting op. En op het moment dat ze stroom gaan gebruiken vanaf de kade, wordt dat wel belast. Dus we zijn ook heel druk met de overheid in de weer om te kijken van hoe kun je er nou voor zorgen dat soort dingen niet gebeuren.
Nee, natuurlijk niet.
3,5 ton per jaar aan belasting.
En denk je niet dat, Nico, dat in deze tijd nu veel beter gaat? Dat mensen zeggen, dat is toch ook allemaal oude economie, flauwe kulmaatregelen, dat kan gewoon weg.
Ja, ik hoop het. Ik heb ook wel goede hoop dat het gaat gebeuren. Want zijn er geen inkomsten als het fossiel gebeurt. Ja, dan zou je toch bij gelijkblijvende belastingdruk zou het gewoon voor elkaar kunnen komen.
Ja, het fossiel moet gewoon duurder worden. Dan heb je de derde transportstroom het achterland in. Daar zijn jullie ook goed mee, vrachtwagens en treinen. Hoe kan dat efficiënter en minder CO2 vervuilend?
Ja, er zijn verschillende voorbeelden van. Een mooi voorbeeld is een project wat we samen met Engie, Wärtsilä en ING hebben opgezet. En Heineken als klant. En daar gaan we binnenvaart elektrisch maken. Dus vanaf de Heinekenbrouwerij naar de Maasvlakte gaan dan schepen varen op batterijcontainers.
Ja, mooi.
En ja, ook dat is een hele mooie. Eind van het jaar gaat het eerste schip varen.
En dan is het toch vaak zo, vroeger zei ik altijd, als er één schaap over de dam is, dan loopt je op het rook in. Als er één zo'n schip gaat varen, dan volgende zitten er al meerdere, zou je zeggen.
Ja, dat klopt. Ook daar zijn we aan het kijken naar andere partijen. En ik roep ook mensen op die luisteren. Meld je bij ons, want dan kunnen we kijken wat voor casus we kunnen maken. Dus daar gaan we heel snel willen we daarin doorontwikkelen om veel van die containers, van die batterijcontainers in werking te krijgen.
En ik denk dat het ook een enorm goede invloed heeft op Europa en dan de rest van de wereld in die verduurzaming, bijna die circulaire economie waar we naartoe moeten. Ben jij zelf positief gestemd? Gaat het lukken om die hele transitie in 2050 af te hemmen?
Wij hanteren drie woorden. We zijn positief, kritisch en het derde zijn er twee. We zijn mateloos ongeduldig.
Ja. En vat die eens samen in één woord, dat wordt dan ja of nee?
Het gaat nu langzaam, maar we zien exponentiële groei. Vergelijk dat maar met het coronavirus, maar dan positief.
Ja, maar je moet toch ergens beginnen. Jullie zijn toen ik daar stond, was ik echt onder de indruk. Het is zo'n groot, ja, als je het als één bedrijf ziet, zo'n enorm groot bedrijf. Dan kan je niet overnight even verduurzamen. Maar als je dat eenmaal in gang zet, dan ben je eigenlijk gas aan het geven vanaf Gibraltar. Dus dan kom je heel ver, denk ik.
Ja, en dat hoop ik ook. Dus ik ben heel hoopvol. Als ik zie wat er 4 jaar geleden was je volgens mij bij ons.
Ja.
Wat er in die tijd gebeurd is. En als dit echt zo blijft versnellen, dan ben ik heel positief.
Het moet gewoon. Zullen we dat afspreken?
Het lijkt me goede afspraak.
Lijkt mij ook goed. Dus zijn we mateloos ongeduldig en we doen het gewoon. Dankjewel Nico van Doorn, directeur Nieuw Business Development van Port of Rotterdam.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Casper Willems van Tankwell hangt aan de lijn, klaar om zijn duurzame innovatie te pitchen. En dat gaat hij doen na onze kleine geluidsintroductie.
One of the biggest wastes is in transportation. We need to change the future of transportation.
I'm going to teach you how to lose weight with the help of science.
Lighter truck means more payload, fewer journeys, less road damage, fuel savings and reduction of emissions.
I see a different future. We will keep on moving.
Ja, Casper, het draait allemaal om gewicht. Kun jij aan hoogleraar duurzame innovaties en tevens jurylid Jacqueline Kramer uitleggen wat jouw innovatie precies inhoudt?
Ja, wat wij ontwikkeld hebben is een lichtgewicht tankcontainer. Tankcontainers, dat zijn eigenlijk tanks in een containerframe waarmee bulk transport van vloeistoffen kan plaatsvinden. Doorgaans zijn deze tanks van staal. En wat erg belangrijk is bij tankcontainers is dat ze heel erg licht moeten zijn. Want het totaalgewicht van de lading in de tankcontainer, daar zit een maximum aan. En hoe lichter de tankcontainer is, hoe meer lading je mee kunt nemen per rit, per transport. En daarmee kun je natuurlijk uiteindelijk het totaal aantal transporten verminderen. En wat ons gelukt is om die stalen tank in die tankcontainer te vervangen door een vezelversterkte kunststoftank. Mm-hmm. Waardoor we een gewichtsreductie van 40% bereikt hebben.
Oh, dat is echt heel veel, hè? En wat gaat er dan vervolgens in die containers? Wat voor vloeistoffen op schepen, vrachtwagens en treinen verdwijnen daarin?
Nou, je moet denken aan allerlei vloeistoffen die in de industrie gebruikt worden. En dat zijn chemicaliën, maar dat zijn ook bijvoorbeeld voedingsmiddelen. Allerlei producten die op wat voor manier dan vloeibaar zijn.
Ja.
Worden vervoerd op deze manier.
Nou zijn er in dezelfde sector waarin jij werkt veel meer mensen aan het innoveren. Hè, want iedereen weet ongeveer hoe lichter de tank, hoe beter het is. Waarom zijn jouw innovaties beter dan die van andere partijen?
Nou, eigenlijk is het zo dat in de zeg maar conventionele tankcontainerindustrie men al heel lang bezig is om in stapjes tankcontainers lichter te maken. Mm-hmm. En dat gaat in hele, hele kleine stapjes. De reductie die wij nu doorvoeren middel van het gebruik van nieuwe materialen is eigenlijk een gigantische stap. En zorgt echt voor een reductie die eigenlijk ongekend is.
Ja, bijna de helft, dat is enorm. Hè? Is het heel ingewikkeld wat jullie aan technologie toevoegen?
Nou, eigenlijk is het zo dat er eigenlijk al heel lang vezelversterkte tanks gemaakt worden. Hè? Veel silo's bij boerderijen, maar ook opslagtanks. Die zijn van dezelfde materialen gemaakt. Mm-hmm. En eigenlijk wat bijzonder is aan onze innovatie is de wijze waarop we die tank maken. Dus niet zozeer de materialen. Maar zeker de manier waarop zo'n tank gemaakt wordt zorgt ervoor dat wij hem extra licht kunnen maken. En dat is ook wat we beschermd hebben.
En om hem te maken heb je niet zoveel energie nodig dat je 20 jaar moet vervoeren voor je dat weer een beetje in balans hebt. Valt mee.
Nee. Sterker nog, het is zelfs zo dat het maken van een tank van composiet, zoals wij dat doen, dat vraagt om veel minder energie dan een stalen tank. Zelfs als je ervan uitgaat dat het staal volledig gerecycled is.
Kijk, de story wordt beter en beter. Dan willen we natuurlijk aan het eind ook altijd weten, hoeveel CO2-reductie kun je nou op je pluskant bijschrijven?
Al ga je kijken naar het gebruik van onze tankcontainers bijvoorbeeld voor wegtransport, dan praat je over een besparing van ongeveer 20 ton per jaar per tankcontainer.
Zo.
En dat is natuurlijk een hele mooie reductie.
Ja, dat is,
dat staat dat gelijk aan ongeveer datgene wat 1000 volwassen bomen opnemen.
Ja, dat is even een enorme aantallen meteen. Nou heb ik één punt waarvan ik dan meteen een soort angstige kriebels op mijn rug krijg. Er was ooit eens voor de containervaart waar er ook kunststofcontainers ontwikkeld. Maar die werden bij de grote vervoerders zoals Maersk niet ingevoerd, omdat die hun containerslagers niet wilden ontslaan. Dat zijn die mannen die met grote hamers die ouderwetse ijzeren containers uitdeuken. Hoe groot is de kans dat jullie product door de markt wordt opgenomen, denk je?
Nou, kijk, we zijn al een aantal jaren bezig. 5 jaar geleden zijn de eerste tankcontainers in gebruik genomen. Inmiddels zijn er zo'n 500 in gebruik.
Mm-hmm.
En we zien natuurlijk ook de ervaringen die ermee opgedaan worden. Wat we eigenlijk merken is dat ze gewoon in de praktijk prima functioneren.
Ja.
En vanaf het begin af aan hebben we ook samengewerkt met partijen in de markt die heel bekend zijn in die tankcontainerwereld en dus ook het gebruik heel goed kennen.
En die ook zelf graag willen veranderen, want dat is natuurlijk wel essentieel.
Nou, dat is heel erg belangrijk voor ons. Wij zoeken natuurlijk echt klanten en klanten van klanten die bereid zijn om natuurlijk het voordeel in die logistieke keten te behalen. Want dat is heel erg belangrijk voor wat wij doen. Je moet echt het voordeel, hè? Je moet je logistieke keten anders gaan inrichten om het voordeel te benutten.
Ja, en als je dan toch die smerige chemicaliën wil vervoeren die we allemaal nog steeds nodig hebben, dan is het wel fijn als je dat dan in ieder geval op een super mooie natuurvriendelijke manier doet. Dus heb je tenminste iets leuks om over te praten. Jacqueline, jij hebt vast een paar kritische punten.
Ja, in de eerste plaats een mooie innovatie. En het lijkt allemaal zo simpel, maar er zit natuurlijk heel veel werk in om dat goed te doen.
Ja.
Dat in de eerste plaats. Maar even een technische vraag. Het is een composiet. Vezelversterkte composiet.
Dat klopt.
Kunststof. Hè? Is het een aramide? Of waar ik naartoe wil, is het goed te recyclen?
Aha.
Ja. Nee, wat wij gebruiken, dat is glasvezel. En dat gebruiken we in combinatie met een kunstras, een kunststof. En het materiaal bestaat voor ongeveer 50% uit glas en 50% uit kunststof. En inderdaad, aan het einde van het leven, na zo'n 20 jaar, hè, want daar gaan we vanuit dat onze tankcontainers minimaal 20 jaar gebruikt worden. Dan is het staal wat eraan zit. Stalen frame kan natuurlijk gerecycled worden zoals dat op dit moment ook gebeurt. En de composiet tank, eigenlijk een van de gebruikelijke methodes steeds meer toegepaste methodes om composietmaterialen te recyclen, is de toevoeging aan cementovens. Dat speelt natuurlijk ook een rol bij de verwerking van windmolenbladen die niet meer gebruikt worden.
Mm-hmm.
Het begint natuurlijk een grotere afvalstroom te worden. En als je het toevoegt aan cementovens, dan is eigenlijk het glas is een grondstof voor het cement. En het kunststof zorgt ervoor dat er veel minder brandstoffen nodig zijn om de ovens warm te maken.
Ja. En even tussendoor, Jacqueline, voor mij.
Dat is...
Oh, ja, dit is altijd lastig met veel mensen. Is het denkbaar in de toekomst dat jullie volgende composiet tank helemaal recyclebaar wordt? Dat je hem niet meer hoeft te verbranden en in het cement te proppen?
Nou, er is natuurlijk veel onderzoek bezig om composiet op een andere manier te verwerken. En bij wijze van spreken het kunststof weer in kleine delen op te breken,
ja.
Te kraken. En zodat het weer eigenlijk als een soort van olie opnieuw ingezet kan worden.
Ja, dat zou mooi zijn. Jacqueline, ga door.
Ja, want dat is natuurlijk het punt. Als je kijkt naar waar de prijs over gaat, dan gaat dat over milieu en dat gaat over economische zaken die ook van belang zijn. Maar ik begin eerst nog even bij milieu. Die producten van jullie gaan lang mee. Dus producthergebruik, die containers opnieuw gebruiken, is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dat gebeurt niet bij jullie.
Ja, wat wel voorkomt, maar dat is natuurlijk die ervaring is met onze producten nog niet, omdat die pas 5 jaar in gebruik zijn. Maar wat vaak gebeurt is dat er wel een soort van tweede leven is, bijvoorbeeld als opslagtank. En dat is ook zeker niet uit te sluiten bij deze producten, omdat wat bekend is, is dat composiet tanks die bijvoorbeeld als opslagsilo gebruikt worden, dat zijn producten die veel langer in gebruik zijn, hè, tot 40 jaar zelfs. Dus dat is heel goed, goed mogelijk. Maar dat is op dit moment helaas nog niet in beeld natuurlijk.
Nee, maar dit is wel belangrijk om, als je het echt wil verkopen als een duurzaam alternatief, om zowel de recyclingskant mee te nemen en bijvoorbeeld in gesprek te gaan met mij als voorzitter van het betonakkoord, waar cement de belangrijkste CO2-uitstoter is, om dan dat meteen mee te nemen, zodat je een verhaal hebt in het totaal en niet alleen over het transport.
Ja, wacht even, Jacqueline. Die kunnen we niet laten passeren natuurlijk, want dat is wel een hele mooie deal weer. Dus bij deze aangeboden en gaan we met elkaar in gesprek, Casper. Dat lijkt mij een hele goede zaak.
Ja, nou ja, zeker. En ik weet dat, en dat weet ik van onze toeleveranciers, dat die gesprekken en contacten er gelukkig al zijn.
Ja, mooi.
Goed zo. Nou, dat gaan we doen. Ik heb nog een vraag over de economische kant. Mm-hmm. Want jullie hebben weliswaar, dat is mooi, al 400 van die containers nu op de markt. Maar jullie willen natuurlijk opschalen. Hè? Jullie willen de markt veroveren.
Uiteraard.
Wat zijn nou de grootste hobbels? Want je kan zeggen, iedereen is wat voorzichtig. Maar waar zit nou echt het grootste knelpunt?
Nou, het zit hem volgens ons op een aantal vlakken. In eerste plaats begint dat natuurlijk met de onbekendheid. Hè. Al praat je over het vervoer van vloeistoffen, veelal chemicaliën, dan is er, en terecht, veel voorzichtigheid. Omdat het erg belangrijk is dat het natuurlijk op een veilige manier gebeurt.
Ja.
En conventionele stalen tankcontainers zijn natuurlijk al erg lang bekend. Men heeft daar ervaring mee. En om dan de overstap te maken naar een heel nieuw materiaal, daar komt wel wat bij kijken. Ondanks dat de tanks van ons volledig getest zijn en aan alle eisen voldoen, zijn partijen natuurlijk toch extra voorzichtig. Mm-hmm. Moet men wennen aan de nieuwe technologie. En een ander punt is
eigenlijk, hoe pak je dat nou aan? Want als je dat nou zo zegt, denk ik van, wat is jullie strategie? Want jullie willen uit die, wat we dan noemen, niche komen. Hè? Je wil een marktspeler worden die echt grootschalig op de markt een product kwijt kan.
Ja, Casper, hoe pak je het aan?
Dat klopt. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is om gewoon de eerste trajecten in gang te zetten, waarin bewezen wordt dat het allemaal goed functioneert.
Ja.
En daar zijn we natuurlijk 5 jaar geleden mee begonnen, door met een aantal hele bekende grote vloeistoftransporteurs samen met hun klanten een aantal trajecten in gang te zetten. Waarin bewezen is dat de tankcontainers op een veilige en goede manier functioneren.
Ja, Jacqueline, je hebt nog tijd voor 1 korte vraag.
Als je dit alles overziet en je maakt een milieuanalyse, en na deze discussie over hergebruik enzovoort, zou je milieuanalyse er dan anders uitzien?
Ah.
Wat wij gekeken hebben, wij hebben gekeken naar de productie van onze tankcontainer. En dat hebben we geleken met de productie van een stalen tankcontainer. Daarin hebben we de recycling, end of life, meegenomen. Waarbij we voor staal zijn we uitgegaan dat 100% van het staal gerecycled wordt. En wij zijn voor ons eigen materiaal uitgegaan dat er 0% gerecycled wordt.
En dan nog
is de productie van onze tanks milieuvriendelijker, hè, geeft een lagere CO2-emissie dan de productie van stalen tanks.
Ja, dus eigenlijk, als ik het samenvat, Casper, is het een zaak van zorg dat de bekendheid omhoog gaat. Daar doe je vandaag een belangrijke stap in, denk ik. En dan moet het met hulp van Jacqueline Kramer vanzelf goed gaan komen. Ik wens je heel veel succes en dank.
Ja, bedankt.
Casper Willems van Tankwell en natuurlijk jurylid Jacqueline Kramer, ook dank. En nog een keer dankjewel voor Nico van Doorn van Port of Rotterdam. Dit was het 38e bedrijf alweer in de Green Gallery. Dat betekent dat we de eindstreep van dit seizoen aan het naderen zijn. Kijk op thegreenquest.nl om alle bedrijven in die Green Gallery te zien. En het zijn een heleboel mooie. En terugluisteren kan via allerlei kanalen zoals de BNR-app, Apple Music en Spotify. En bedenk minstens 1 keer per week die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken, crisis of geen crisis.